Dan gaan we naar agenda punt 7. Voorstel college betreffende zienswijze ter voorbereiding toetreding tot gemeenschappelijke regeling HCL. Inclusief presentatie door de heer Geert Luiks, gemeentearchivaris HCL. Het woord is aan de heer Luiks voor zijn presentatie.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de uitnodiging. Mijn naam is Geert Luiks. Ik ben werkzaam bij het Historisch Centrum Limburg. Ik ben daar gemeentearchivaris uitgenodigd om een toelichting te geven op de tekst die aan u is voorgelegd met betrekking tot deelname aan de regeling op termijn. Dit is nu nog de zienswijzeprocedure waar we in zitten. En ik kom wat tekst en uitleg geven over de werking van het HCL, wat wij doen, wie wij zijn, welke toekomstige ontwikkelingen er op ons afkomen en wat de verschillen in scenario's er liggen voor de gemeente Valkenburg. Even kijken of ik deze goed ga bedienen. Nee, dat is de verkeerde. Daar. Goed, dank u wel. Gelukkig lag niet aan mij. Dank je wel. Historisch Centrum Limburg, wij zijn een gemeenschappelijke regeling. Op dit moment bestaan wij uit 3 deelnemende instellingen. De gemeente Heerlen, de gemeente Maastricht en het ministerie van OCMW. We hebben daarnaast dienstverleningsovereenkomsten met 23 overheidsorganisaties hier in de regio. Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, de provincie Limburg en het waterschap. Wij doen het werk wat wij doen met ongeveer 70 medewerkers, bij elkaar zo'n 56 FTE. En we doen dat op 2 locaties. We hebben een pand in het centrum van Maastricht, aan de Sint-Pieterstraat. En we hebben vrij recentelijk, 2021 om precies te zijn, nee 22, hebben wij een pand in gebruik genomen in de Christus Koninkerk in Vrijheide te Heerlen. Volledig verbouwd tot archiefbewaarplaats met studiezaal en bijbehorende kantoren. En wij houden ons primair, of eigenlijk alleen bezig met de taakuitvoering die samenhangt met de archiefwet. En dan heel specifiek 1 onderdeel daarvan, namelijk het beheren en beschikbaar stellen van overgebracht archief. De wet maakt een onderscheid tussen overgebracht en niet overgebracht archief. Niet overgebracht archief, daarbij moeten we denken aan wat er vandaag ontstaat in de eerste 20 jaar. Dus wat er nu vandaag ten gevolge van deze vergadering aan weerslag komt, de opname hiervan, de uitzending daarvan, de notulen, de beraadslaging en de besluitvorming. Maar ook vergunningen bijvoorbeeld. De eerste 20 jaar valt dat niet overgebracht onder archief onder beheer van de organisatie zelf, dan onder de verantwoordelijkheid, de ambtelijke verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. Na 20 jaar wordt een archief overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats. Dan komt het onder beheer van de gemeentearchivaris. En dan is het op dat moment ook openbaar. Openbaar betekent dat het beschikbaar moet worden gesteld, dat iedereen, niet alleen maar een inwoner, maar elke burger, moet dat kunnen inzien op dat moment. Daar komen wij om door kijken. Wij beheren dat overgebrachte archief, wij stellen dat beschikbaar. En onze derde taak, dat is het toezicht houden op het niet overgebrachte archief. Dus het archief wat in de eerste vormingsfase aanwezig is, daar houden wij toezicht op. Ik heb de taak eventjes uit elkaar geplukt, het beheren. Wij beheren dus die openbare archieven na 20 jaar. Dat zijn in eerste instantie natuurlijk analoge archieven. Hè, want dat is natuurlijk van de afgelopen pak een beetje 1000 jaar geschiedenis die wij beheren. Dat doen wij dus in die 12 depots, bij elkaar op dit moment zo'n 24 kilometer aan archief. Dus dan moet u denken dat dat achter elkaar, die A4'tjes, 24 kilometer lang is. Dat zijn archieven van gemeenten, van waterschap, van provincie, van rechtbanken, maar van middeleeuwse kloosters, voetbalverenigingen, van de oude VVV hier uit Valkenburg. Parochies, architecten, al dit soort archieven beheren wij. En ik heb 1 voorbeeldje meegenomen. Dit is een akte uit 1203. Een van de actes die gaat over de gemeente Valkenburg, de huidige gemeente Valkenburg. En dit is de akte waarbij de heer van Valkenburg, zijn naam is volgens mij Reynaldus, die een molentak van de Geul bij Koningswinkel in eigendom schenkt aan het klooster Sint-Gerlach in Houten. kort voorbeeld. Dit is een heel chic ding wat ik er even uit heb gehaald natuurlijk. Het merendeel wat we hebben zijn bouwvergunningen en raadvergaderingen en dergelijke. Dus, daarnaast beheren wij ook digitale archieven. Dat is nu op dit moment nog niet zo heel gek veel. Enkele terabytes aan informatie hebben wij. Maar wij verwachten, wij zien op ons afkomen dat het een enorme berg aan digitale beschikbaar te stellen informatie gaat worden. Mag ik de volgende slide alsjeblieft? Beheren is natuurlijk een hele mooie taak. Daarmee zorgen we ervoor dat al die archieven er over 100 jaar nog liggen, nog steeds beschikbaar zijn. En dat is die andere taak waar we het over hebben, die u en al die andere 23 organisaties ons hebben toevertrouwd. Dat is namelijk het beschikbaar stellen daarvan. In de eerste plaats doen we natuurlijk een fysieke dienstverlening. Elk analoog stuk kunt u in principe bij ons in onze studiezalen komen inzien. Daarvoor hebben wij inderdaad dus twee studiezalen. Één studiezaal in Maastricht en eentje in Heerlen. En de op die locaties bewaarde archiefbescheiden kunt u ook daar inzien en raadplegen. Wij ontvangen op dit moment ongeveer zo'n 1600 bezoekers per jaar. Die ongeveer met elkaar zo'n 16.000 dossiers per jaar raadplegen. Die hoeveelheid bezoekers neemt af. Dat zien wij al jarenlang gebeuren, dat de hoeveelheid fysieke bezoeken afneemt, ten faveure natuurlijk van de digitale dienstverlening. Die zien wij dat het een vlucht gaat nemen. Digitale dienstverlening, dat is ongeveer zo'n 150.000 raadplegingen per jaar en zo'n 4.000 informatieverzoeken per jaar die wij afhandelen. Dat zijn mensen die dus op afstand vragen om een afschrift van een voogdijregister of een uitspraak of een testament of iets dergelijks. Mag ik de volgende? Misschien dat ik hem ook hier kan houden, hoor, als dat handig is. Dan onze derde taak. Wij zijn naast het beheren en beschikbaar stellen ook belast met de toezichthoudende functie. En dat is dus dat wij op de bij ons aangesloten organisaties het toezicht houden op de niet overgebrachte archieven. En daarover rapporteren wij jaarlijks aan, in eerste instantie aan het college. En het college legt vervolgens verantwoording af aan u als gemeenteraad over de bij wet gevorderde resultaten, zoals dat dan netjes heet. En dat levert een rapport op waaraan voldoet de gemeente wel en waaraan voldoet zij niet als het gaat over die wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit die archiefwet. Voor het niet overgebrachte archief geldt dat dan. Vervolgens hoort daar ook een toetsende rol bij, dus de adviserende rol aan de ambtelijke organisatie is dat over het algemeen. Dan komen wij bijvoorbeeld de applicaties toetsen of die voldoen aan de ISO-normering of aan een bepaalde andere NEN-normering. En wij ondersteunen ook de organisatie met het inrichten van vooral op dit moment de digitale informatiehuishouding, want dat is waar dit op dit moment natuurlijk de grootste vraagstukken zijn en leven. Dan een aantal ontwikkelingen die op elke overheidsorganisatie, ook op uw organisatie, gemeente Valkenburg aan de Geul, op u af gaat komen. En ik noem er twee, er zijn er natuurlijk veel meer, maar een beetje gelet op de tijd zal ik er niet al te diep op ingaan. Dat is in eerste instantie natuurlijk de digitalisering. Digitalisering van de maatschappij, digitalisering van de overheid. Die neemt nog steeds in rap tempo toe en stelt ons voor wat betreft archivering voor allerlei vraagstukken. Hoe zorgen we ervoor dat de informatie die wij op dit moment creëren, daar pak een beet over 10, 20, maar ook over 100 jaar nog steeds is. En ik heb als voorbeeld heb ik één screenshot meegenomen van een website van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Dit is de website zoals die eruit zag in 1999. Nu nog te raadplegen trouwens via die Internet Archive, maar niet functioneel. De links werken niet, de bestanden die erin staan, die kun je niet raadplegen. Dus het is eigenlijk alleen maar een look and feel van de website van destijds. Goed is om te weten dat vanuit de wetgeving het bewaren van deze websites eigenlijk een wettelijke verplichting staat. Die moeten eigenlijk tot in lengte der dagen bewaard worden. We weten nu al, dat is echt niet alleen in de gemeente Valkenburg en de Geul overigens hoor, dat die website uit die eerste paar dagen, dank u wel, uit die eerste paar dagen van die internetontwikkeling, eigenlijk moeten we die als verloren beschouwen. Dat betekent niet dat we dan bij de pakken neer gaan zitten. Dat betekent dat we tot voor zover we teruggaan, gaan we die herstellen, reconstrueren. En alsnog opnemen in die omgeving waar ze in thuis horen. Dat noemen we dan een e-depot, een e-depotvoorziening. Om ervoor te zorgen dat die website van vandaag, van gisteren, van vorig jaar, maar ook van morgen en overmorgen, voor generaties na ons nog steeds raadpleegbaar zijn. Het levert uiteindelijk niet alleen een beeld op van overheidshandelen, maar ook van wat er maatschappelijk rondom ons heen gebeurt. Een tweede belangrijke ontwikkeling die ik even wil aanhouden, dat is de nieuwe archiefwet. De oude archiefwet, of de huidige archiefwet moet ik eigenlijk zeggen, dateert uit 1995. En dat is een wet die zich vooral eigenlijk richt op de analoge archivering. Analoge archiefblokken, denkt ook in termen van analoog archiefbeheer. En dat stelt ons voor allerlei lastige vraagstukken die we met die wetgeving nu niet meer kunnen oplossen. Dat betekent dat er al in, ik geloof 2002, is men al gestart met het schrijven van de nieuwe archiefwet. Nou, u kent wat dat betreft de centrale overheid, dat gaat vrij langzaam, wetgeving. Dus het heeft best wel lang geduurd voordat die nieuwe archiefwet er lag. En vervolgens ook nog eens keer heeft dat een aantal jaren geduurd voordat die plenair behandeld werd in de Tweede Kamer. Dat is gelukkig recentelijk gebeurd. In januari en februari hebben de debatten plaatsgevonden en is de wet gepasseerd. En ligt nu voor bij de Eerste Kamer. Twee punten eruit wil ik eventjes aanhalen. Namelijk, die hebben vooral invloed op decentrale overheden en ook dus als, ook voor u als gemeente Valkenburg en de Geul. En dat is in eerste instantie die overbrengingstermijn die ik net aanhaalde, die gaat terug van 20 naar 10 jaar. Dus dat betekent dat archieven niet alleen veel sneller openbaar worden, maar dat de actualiteit van de door ons beheerde archieven enorm gaat toenemen. Dat betekent dat ook die raadpleging die wij gaan zien, zeker in de digitale zin, die zullen wij explosief zullen zien gaan stijgen. En een tweede bepaling uit die nieuwe archiefwet is dat de gemeentearchivaris en het hebben van een decentrale archiefdienst, die worden verplicht. Nu is dat nog facultatief. Dadelijk, met ingang van deze wet, en dat is, de wet staat nu gepland om in werking te treden per 1 juli 2026, worden deze twee onderdelen verplicht voor elke gemeente, gemeenschappelijke regeling, voor de provincie, voor het waterschap. Die ontwikkelingen van die archiefwet, die hebben eigenlijk de decentrale overheidsorganisaties in Limburg, Zuid-Limburg moet ik zeggen, ertoe bewogen om met elkaar het gesprek aan te gaan. Hoe kunnen we dit nou het beste vormgeven? Een aantal gemeentes in Zuid-Limburg hadden al, ook uw gemeente, hadden al een dienstverleningsovereenkomst over het beheren van analoog archief, niet digitaal, alleen maar het analoog archief, over het toezicht en over de beschikbaarstelling. En als gevolg van deze wetswijzigingen zijn wij met diverse andere gemeenten, en dat is eigenlijk alle gemeenten in Zuid-Limburg met uitzondering van de gemeente Sittard-Geleen en de gemeente Stijn, het gesprek aangegaan of om hen de mogelijkheid te bieden toe te treden tot de regeling of de dienstverleningsovereenkomst zodanig aan te passen dat die voldoet aan de wetgeving en dat we ook in begrip de hele digitale archivering daarin meenemen. Dus dat we niet alleen maar het analoge beheer overnemen, maar ook het digitale archiefbeheer. En dat heeft geleid tot eigenlijk de keuze die nu voor ligt aan u. Om dadelijk, niet nu nog, hè, want we zitten nu pas in de zienswijzeprocedure. Maar om dadelijk wel de keuze te maken, gaan wij de dienstverlening bij het HCL afnemen middels een dienstverleningsovereenkomst. Dan wel gaan wij toetreden tot de regeling. Mag ik een volgende slide alstublieft? Nog een puntje waar wij in het kader van die ontwikkelingen bij het HCL mee bezig zijn. In eerste instantie zijn wij op dit moment stevig aan het inzetten op de digitale dienstverlening. Dat doen wij op een aantal manieren. Een eerste manier is de zogenaamde scanning op verzoek diensten die we hebben ontwikkeld. Iedereen kan bij ons, die catalogus kun je het eigenlijk mee vergelijken. Wij noemen dat inventaris, maar je kunt het net zo goed vergelijken met een bibliotheekcatalogus. Die kun je napluizen. En dan zie je bijvoorbeeld die akte die ik net liet zien uit 1203. Die vind je in die catalogus en dan kun je op een knop drukken. En dan krijg je binnen 10 werkdagen ongeveer een scan van dat stuk of van dat dossier. Dat kan van een bouwvergunning zijn, dat kan van een bokkenrijdersdossier zijn. Dat kan elk stuk wat wij beheren, mits het voldoet aan openbaarheidseisen en er geen auteursrechtelijke verplichting op liggen, krijgt u dat stuk thuisgestuurd of in uw e-mail als pdf toegezonden. Dat is een kosteloze dienst. Tweede waar wij op inzetten is dat heel veel geraadpleegde archieven, denk dan aan bijvoorbeeld de doop-, trouw- en begraafboeken, die worden in het kader van de genealogie heel veel geraadpleegd. Notariële archieven, die worden heel veel geraadpleegd. die digitaliseren wij en masse. Die worden gewoon in grote series door ons gedigitaliseerd via onze scanstraat. En vervolgens ook gewoon online gepubliceerd, zodat iedereen die zonder op dat knopje te hoeven duwen meteen kan raadplegen. Dus dat even over de digitale dienstverlening die wij steeds meer aan het ontwikkelen zijn. Een tweede dienst die wij in het kader van die digitalisering aan het ontwikkelen zijn, is het ontwikkelen van dat e-depot wat ik net al noemde. Dat is meer dan alleen maar een applicatie. Een e-depot moet u zien als een voorziening waarin het beheer, beleid, procedures, personeel, kennis, infrastructuur, alles is gebundeld om die website die ik net liet zien, ervoor te zorgen dat die er over 100 jaar nog steeds in zit en geraadpleegd kan worden. En tenslotte zetten wij op dit moment stevig in op die toezicht- en adviesdiensten door gemeentes steeds beter te kunnen ondersteunen in toch wel een aantal hele lastige vraagstukken als het gaat over digitale archivering. En dat is hard nodig, zien wij bij de meeste gemeenten. Volgende alsjeblieft. Dan even over de relatie tussen Valkenburg aan de Geul en het HCL. U heeft als gemeente al sinds 2014 een dienstverleningsovereenkomst met het RHCL. Dat was de voormalige naam, het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Die naam is gewijzigd in 2020 door toetreding van de gemeente Heerlen tot de regeling. En in 2020, 2025 hebben wij natuurlijk dienstverleningsovereenkomst gewoon gecontinueerd. Die dienstverleningsovereenkomst die omvatte eigenlijk dus alleen maar het beheer van het analoge archief, beschikbaarstelling en toezicht. En dus nog niet het beheer van het digitale archief. En dat is precies waar we dus nu naartoe gaan bewegen. En nogmaals aan u de keuze als organisatie om de dienstverlening via zo'n overeenkomst overeen aan te gaan met ons of door toetreding tot de regeling. Volgens mij... Dit wilde ik nog even kort toelichten, inderdaad. Het toetredingsproces zelf. Nou, wij zijn in 2022 gestart met een ambtelijke werkgroep om dit allemaal voor te bereiden. Vanaf 1-1-2026 bestaat dus de mogelijkheid om die toetreding gestalte te doen. Momenteel zitten we dus in de zienswijzeprocedure. Hierna volgt de toestemmingsprocedure. Dat is een proces wat wij willen doorlopen in mei, juni, juli. Vervolgens, na de eventueel verkregen toestemming, gaan wij de voorhangprocedure met de Tweede Kamer in. Want de Tweede Kamer maakt nog steeds onderdeel uit van onze gemeenschappelijke regeling. Dus daar zal dit ook moeten passeren. Om vervolgens dan eind van dit jaar door de colleges van de deelnemende gemeenten en het dagelijks bestuur van het waterschap het formele, uiteindelijke definitieve besluit te nemen of te laten nemen over toetreding tot de regeling. Dan wel de DVO te continueren. Dan moet ik nog even de volgende. Even kort in een tabelletje naast elkaar uitgezet de verschillen tussen toetreding tot de regeling, dan wel een dienstverleningsovereenkomst. Nou, de eerste twee onderdelen, het uitvoeren van beheer, analoog en digitaal, is in beide gevallen hetzelfde. Uw archieven, analoge archieven, worden beheerd en bewaard in de depots te Maastricht. Dat betekent ook dat u voor de fysieke dienstverlening, u en uw burgers en inwoners van Valkenburg en de Geul naar Maastricht zullen moeten gaan voor het fysiek raadplegen van deze stukken. E-depot, ja, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Het is gewoon 24 uur, 7 dagen per week raadpleegbaar van elke plek op deze aardbol. Uitvoeringsdetails, die zijn wel verschillend. Voor partners in de regeling is het zo dat wij ook naast overheidsarchieven ook particuliere archieven acquireren. Ik noemde net al de voetbalvereniging, een architect, een parochiearchief. Die acquireren wij ook, maar dat doen we eigenlijk alleen voor partners in de regeling. Dat zit besloten in dat pakket. Nou is het niet zo dat we dat helemaal niet doen voor dienstverleningspartners. Alleen bij dienstverleningspartners hanteren we het principe dat er een eindfactuur op het eind van het jaar wordt opgemaakt op basis van het aantal meters wat is ingebracht. En dat betekent dus op het moment dat wij de opdracht of de vraag van uw college krijgen om een voetbalarchief, voetbalvereniging Walram, is het hier geloof ik als ik het me goed kan herinneren. Ik ben opgegroeid in Houtum zelf. Stel, wij zouden dat archief van over gaan nemen. Dat betekent dat, dat leidt tot een hogere jaarlijkse bijdrage van de gemeente Valkenburg. Hetzelfde geldt voor toezicht. Het toezicht uitvoeren, het opmaken van die rapportage, het voeren van de interviews, het gesprek met de provincie daarover. Dat valt voor een partner in de regeling eigenlijk in het pakket. Dat doen we ongeveer 150 uur per jaar. Daar redden we het vaak prima mee. Voor een DVO geldt dat gewoon wordt doorbelast, de hoeveelheid uren die we daarmee kwijt zijn. En natuurlijk, als partner in de regeling heeft u, ook uw gemeenteraad, door middel van het indienen van een zienswijze tijdens jaarrekening, begroting, jaarplanning en ondernemingsplan, invloed op de beleidsmatige koers. En dat heb je als DVO-partner niet. En natuurlijk dan het financieel-technische verschil. Als partner in de regeling ben je ongeveer afhankelijk van de looptijd van de DVO die je met ons afsluit. Tussen de 25 en tussen de 10 en de 25% duurder uit. En dat heeft te maken met het toepassen van een risicoopslag. Als DVO-partner koop je een bepaald risico af door niet bij te dragen, door niet deel te nemen in het risico van die gemeenschappelijke regeling. En dat wordt dus verdisconteerd met dat risicoopslag die wij toepassen bij de prijs voor de DVO-partner. Hiermee ben ik in ieder geval aangekomen aan het einde van mijn verhaal. Maar ik kan me voorstellen dat u naar aanleiding van de tekst die bij u is ingediend of deze presentatie nog vragen heeft.
Zijn er vragen vanuit de commissie? Ja. Meneer Zijben.
Dank u, voorzitter. Bedankt, meneer Luiks, voor de toelichting. Ja, we staan dus voor de keuze voor een DVO of een gemeenschappelijke regeling. Dat begrijp ik uit uw presentatie. Spijt me dat ik geen vragen voor u heb, maar wel voor de wethouder. En ik stel ze toch op dit moment. Misschien dat de wethouder ze tijdens de rondvraag kan beantwoorden, want CDA heeft soortgelijke vragen gesteld. Ik formuleer het toch. In de vorige commissievergadering wees de wethouder op de samenhang tussen alle aspecten voor wat betreft informatiebeheer. Hij heeft toen een aantal beloftes gedaan. Een raadsinformatiebulletin en een raadssessie. En wij hebben de indruk dat we met de separate toezending van het concept van deze gemeenschappelijke regeling niet die samenhang in zijn volledigheid kunnen zien. We verwachten eigenlijk dat de wethouders diezelfde mening is toegedaan. Zo ja, wanneer kunnen we die acties dan tegemoet zien? Terug naar uw presentatie, bedankt daarvoor. Dat was het, dank u.
Mevrouw Baai.
Dank u, voorzitter. We hebben drie vragen. Eigenlijk is eentje gewoon een beetje uit nieuwsgierigheid. U vertelde dat er 1600 mensen komen kijken per jaar. Ik vroeg me een beetje af, zijn dat hobbyisten of zijn dat professionals? Of wat voor soort mensen zijn dat? Onze tweede vraag is waarom Stijn en Sittard Geleen niet benaderd zijn, of in ieder geval niet deelnemen in deze gesprekken. En de derde vraag is, betekent de uitbreiding van taken vanuit de nieuwe archiefwet, dat digitale deel, ook dat HCL als organisatie zal gaan groeien? Hè? Want u zegt in het begin iets van 70 mensen, meen ik. En met meer taken betekent dat ook dat u groter wordt. Tot zover.
Dank u. Mevrouw Gielissen.
Nou, we hadden eigenlijk geen vraag over dit stuk, maar die kwamen gaandeweg uw presentatie, waarvoor dank. Wat ik me afvraag, hoe lang gaan deze stukken dus allemaal bewaard worden? Is het een lengte dat dagen? Ik kan me voorstellen dat er sommige stukken belangrijker zijn dan andere. De volgende vraag, we doen veelal tegenwoordig alles wat analoog is ook digitaliseren om te zorgen dat het, dat het bewaard blijft. Dat het, als het papierstuk gaat, zeg maar, dat we het nog digitaal hebben. Gebeurt het omgedraaid ook? Wordt het digitale ook op analoge wijze neergezet? En als u nu al 24 kilometer lang heeft en dat waarschijnlijk compleet is, neem ik aan. Ja, ik begreep net dat het niet helemaal compleet is, dat er altijd gemeenten zijn die toch dingen niet aanleveren. Ja. Waar leidt dat toe? Ik bedoel, het gaat allemaal steeds sneller. Het komt steeds meer eigenlijk digitaal papier bij. Hoe gaat u dat doen? Ja, digitaal. Ja. Dat waren mijn vragen.
De heer Pluijmen.
Ja, voorzitter, ik wil de heer Luiks bedanken voor deze heldere, transparante toelichting. Ik heb de presentatie eerder gehoord in Maastricht. Ik vond het toen al zo van ja, archief is niet muffig en stoffig. Het is een zeer dynamisch gebeuren. En het is eigenlijk best wel sexy, om het maar zo te noemen. Ja, dus... u heeft ook in uw verhaal heeft u heel duidelijk gemaakt zo van, ja, wat de voor- en nadelen zijn van een DVO en van een gemeenschappelijke regeling. En ik heb maar eigenlijk één vraag en dat is de toezichthoudende rol. Kunt u even in een paar zinnen even zeggen wat de stand van zaken is in uw optiek met betrekking tot dit hele gebeuren in de gemeente Valkenburg?
Goed, de heer Luiks met de beantwoording.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga beginnen met de vragen van mevrouw Pai. Doelgroep, bezoekersgroep die wij langs krijgen, die is zeer divers. Wij maken zelf op dit moment onderscheid in de historici. En daar zitten hobbyisten bij en er zitten zeer professionals. Er zitten professionals tussen bij. Ik denk dat daar verhouding daartussen zo 90-10 is ongeveer, grotendeels mensen die dit vanuit een bepaalde hobbymatige voorkeur uitvoeren. Genealogen, mensen die bijdrage leveren aan een heemkunde, tijdschrift en dergelijke. Een tweede doelgroep die wij bedienen, en dat is een groeiende doelgroep, dat zijn echt de informatiegebruikers. Ik denk dat ongeveer van de totale hoeveelheid aanvragen die we binnenkrijgen op dit moment 70%, 60-70% mensen zijn die een verbouwing willen uitvoeren en op zoek zijn naar de laatste bouwvergunning. Of iets willen weten over een echtscheiding die is verleden. Of iets willen weten over een voogdij wat is uitgesproken in het verleden. Dus dat zijn mensen die echt op zoek zijn naar een hele specifieke vraag en één specifiek document. En daarbij is dus het onderscheid gemaakt tussen de historici, de historicus die echt verbanden gaat leggen tussen verschillende bronnen. En dus zowel in Heerlen als in Maastricht, maar vaak ook in andere archievenstellingen, zijn zoekvraag probeert te beantwoorden. En daar een synthese van probeert te maken in de vorm van een publicatie. En de uiteindelijke informatiegebruiker, noemen we het maar even. En we zien gewoon dat die laatste groep toeneemt. We verwachten dat door de terugbrenging van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar, die verhouding nog schever zal gaan worden. Schever, die verhoudingsgewijze groep van informatiegebruikers 60-70, dat eerder richting de 80 gaat bewegen. Of misschien zelfs nog hoger. En een derde groep die wij onderscheiden, en die moeten we ook niet vergeten, is de ambtelijke organisatie zelf. Wij zien in toenemende mate dat ambtenaren gebruik maken van de archieven die wij beheren. En ook dat zal waarschijnlijk toe gaan nemen op het moment dat die overbrengingstermijn wordt teruggebracht van 20 naar 10 jaar. Ik mag het voorbeeld gebruiken wat hier afgelopen weekend heeft gespeeld. Een van de eerste dingen deden die ik en mijn collega afgelopen zondag deden, was onze systemen raadplegen of wij iets konden vinden over mijn schadefonds, over bouwvergunning van de Wilhelminatoren. U kunt zich voorstellen dat op dat moment, dus even dit voorbeeld neem ik even omdat het heel sprekend is, maar veel minder sprekende voorbeelden zullen wij natuurlijk ook een ambtelijke organisatie moeten kunnen ondersteunen met het aanleveren van deze informatie. Dat zal dadelijk in een EDIPO-omgeving een andere dimensie gaan krijgen. Daar gaan we natuurlijk vanuit dat EDIPO automatische koppelingen leggen met de systemen van de gemeente Valkenburg aan de Gul. Maar wellicht, en dan heb ik het wel over toekomstmuziek, ook met de veiligheidsregio. Of zodat die informatie straks op termijn veel sneller en veel beter actueler beschikbaar gaat komen. Daar zien wij als HCL, en dan is onze naam misschien een beetje misleidend aan het worden, zijn wij meer echt een archiefinstelling en steeds worden wij steeds minder een historische instelling. Dat even over u vaak over bezoekersgroepen. Uw vraag over de gemeente Stijn en Sittard Geleen. Deze twee organisaties zijn uiteraard ook door ons benaderd, gevraagd of zij mee willen doen in dat hele verhaal. De gemeente Sittard Geleen heeft een jaar of, ik weet het niet heel precies, maar ik meen een jaar of 8 geleden ervoor gekozen om het archief onder te brengen in de Stichting de Domeinen. Zij hebben het op afstand geplaatst en hebben daarmee een echt hele andere strategische keuze gemaakt. En zij willen dat vooralsnog, voorlopig niet terugdraaien. En dat is de reden. En Stijn is aangesloten weer bij de gemeente Sittard Geleen. Dan uw vraag met betrekking tot de groei van het HCL als zijnde de EDIPO-ontwikkeling. Vooralsnog zien wij dat wij daar op korte, middellange tot korte termijn, pak een beetje de eerste 5 à 6 jaar, voldoende hebben aan de kenniskunde en mensen die we daar nu hebben. We hebben er nu op dit moment 4 ambtenaren die daar eigenlijk fulltime mee bezig zijn met die EDIPO-ontwikkeling. En wat wij vooral zien, en daarmee geef ik volgens mij ook al een beetje antwoord op de vraag van de heer Pluijmen. En daar is de gemeente Valkenburg aan de Geul niet anders in dan andere gemeenten. Is dat die digitale informatiehuishouding. U moet zich voorstellen dat om een goed digitaal archief goed digitaal aan te kunnen sluiten, moet je eigenlijk tijdens de creatie al rekening houden met allerlei voorwaarden. Metadatering, bestandsformaat en dan noem maar op. Ik ga het niet allemaal, niet te veel de details, maar daar komt het wel op neer. Wij worden nu geconfronteerd met de overbrenging van digitale archiefbescheiden die nog stammen uit een periode dat we geen idee hadden hoe we daar rekening mee moesten houden. We zijn nu bezig met de overbrenging van de websites van een gemeente die ik niet bij naam verder zal noemen. En we hebben de grootst mogelijke moeite om ervoor te zorgen, omdat het vierkant is, terwijl het door een rond gaatje heen moet. Nou, daar vallen dingen van af, daar valt informatie van af. Dus dat moeten we zien te herstellen. En dat kost gewoon heel veel tijd. Wij verwachten dat dat op termijn veel efficiënter gaat verlopen. En dat wij ook als de hoeveelheid data die we hebben eenmaal hebben ingenomen, omdat het meeste aan de achterkant heel erg geautomatiseerd verloopt, al die checks en balances, checksums, noem maar op, dat systeemmonitoring betreft. En niet in analoge zin elk doosje opnieuw openmaken of er zilvervisjes in zitten of en dergelijke. Dus wij verwachten niet dat we daar op korte termijn een explosie aan personeel voor nodig hebben. Dan moet ik even kijken. Ik heb hier wat opgeschreven, maar ik kan het zelf niet eens echt heel goed lezen. Mag ik uw vraag nog een keer vernemen? Excuses.
Mevrouw Gillissen.
Uiteraard mag u dat. De vraag is enerzijds hoe lang je alle stukken gaat bewaren. Dat ik me voor kan stellen dat sommige stukken van dermate groot belang zijn dat die tot in de eeuwigheid, totdat de wereld ophoudt te bestaan, zeg maar. Maar dat er ook stukken zijn die misschien eerder. Dus dat was één vraag. En het feit dat het analoge deel ter bescherming ook digitaal gemaakt is. Maar gebeurt het ook andersom? Dus het digitale dat analoog gemaakt wordt. En dat met de toename van de digitale informatie. Hè, we zitten echt in een digitale. Het komt per minuut in plaats van 1 brief per week. Komt het met bossen binnen. Hoe je dus die 24 kilometer die er nu is. Je kunt niet. Dat in lengte der dagen, dat kan wel. Mm-hmm. Maar ja, goed, dan moeten we allemaal misschien daar komen wonen of zo, zeg maar, even overdreven. Hè? Maar dat waren mijn 2 of 3 vragen.
Ik begin eerst even met uw eerste vraag. Bij het archiveren, en dan heb ik het over de eerste 10, 20 jaar. Over de eerste archiefvorming. Daar passen wij zogenaamd selectie- en waarderingsbeleid toe. We hebben met elkaar in Nederland afgesproken. En dat komt tot uiting in een zogenaamde selectielijst, wat we bewaren en wat we niet bewaren. Dus we hebben een keuze gemaakt op basis van wet en regelgeving. Deze dossiers bewaren we 10 jaar, dit bewaren we 5 jaar, dit bewaar ik 1 jaar. En dit komt voor permanente bewaring in aanmerking. Voor een gemeente komt het er ongeveer op neer dat we ongeveer zo'n 60-70% weggooien. Eigenlijk bijna alle uitvoeringsstukken, sociaal domein. WMO, jeugdzorg, personeelsdossier, bedrijfsvoering, contracten, moormeldingen, noem maar op. Het zijn eigenlijk allemaal voorbeelden van archiefbescheiden die wij op termijn, en soms zijn die termijnen heel lang, hè, soms kunnen de termijnen tot wel 40 jaar, 50 jaar zijn, maar dan vernietigen we ze. Alleen die bescheiden die wij hebben aangemerkt voor permanente bewaring, beraadslaging raad, commissie, college. Dat is de ruggengraat van elk archief, van elk gemeentelijk archief. Vergunningen, ruimtelijke plannen, begrotingen, jaarrekeningen. Dat zijn eigenlijk de stukken die we allemaal voor bewaring en aanmerking laten komen. En inderdaad, die bewaren we tot in lengte der dagen. Dus wat wij vandaag met elkaar hier bespreken, deze opname, die komt straks in dat e-depot. En als het goed is, kunnen onze kleinkinderen en achterkleinkinderen die opname nog een keer herbekijken. En dat is wel onze taak als archiefinstelling om daarvoor te zorgen. Ja. Uw vraag, leidt dit tot een explosie, tot een onbeheersbare, mag ik hem zo interpreteren, een beetje onbeheersbare situatie? We zetten inderdaad, analoge stukken zetten wij om naar digitaal. Dat gebeurt in steeds mindere mate, omdat ook een overheidsorganisatie steeds meer wordt geconfronteerd met het feit dat instroom van informatie ook digitaal is. De intake voor WMO of de intake voor jeugdzorg, dat verloopt al grotendeels volledig op digitaal. Eigenlijk komt er, ik heb deze uitdraai gemaakt omdat ik het handig vind om van papier te lezen. Ik ben nog wat van de wat oudere generatie wat dat betreft. Maar dit gaat straks de prullenbak in, wat mij betreft. Dus de hoeveelheid papier die wij zien, die zien wij opdrogen. Dus die 24, we hebben nu 24, 25 kilometer in beheer. Daar komt dadelijk door verschillende toetredingen nog een kilometer of 5 bij. Dan hebben we 30 kilometer. Dan hebben we nog steeds 5 kilometer ruimte in onze depots. En wij verwachten, naar aanleiding aan de hand van een aantal berekeningen, dat daarna ook geen papier meer wordt aangeleverd. Omdat wij zien dat gemeentes de transitie van analoog naar digitaal volledig aan het maken zijn. Is dat een antwoord op uw vraag? Nee, ik zie het.
Mevrouw Gillissen.
Nee. Wat ik bedoelde te zeggen met van analoog is digitaal gemaakt. Of digitaal, of dat dus ook weer om, om het te beschermen, ook zeg maar analoog gemaakt wordt. Dus dat bijvoorbeeld een digitale, van een raadsvergadering of een begroting, zeg maar, hè, die hebben wij digitaal. Wordt die dus ook op papier afgedrukt en bewaard. Voor het geval dat, en dan zeg ik niet eens zeg maar, dat het hele internet instort, maar voor het geval dat je op een gegeven moment ook de tekstverwerkingsprogramma's, PDF, allemaal dat soort, dat vernieuwt zich continu. Zeg maar, 10 jaar geleden werkten we met diskettes en floppies en stond daar alles op. Nou ja, zoek nu maar eens een computer waar je die informatie nog kan, voren kan halen. Ja. Dus wordt het dan ook dus het digitale analoog afgedrukt en in een dossier gestopt, fysiek?
In het begin van de digitale omwenteling, en dan ga ik terug naar de jaren 90, was dat inderdaad een zogenaamde preserveringsstrategie. We printen het uit en dan zijn we er vanaf en we hoeven het ook niet meer digitaal te beheren. Het probleem is dat het met de meeste digitale bestanden, gegevens tegenwoordig niet meer kan. Een voorbeeld, de opname van deze vergadering kan ik niet printen. Een ruimtelijk plan, een bestemmingsplan, bestaat tegenwoordig uit een zogenaamd gelaagd bestand met verschillende lagen. Dat moet voldoen aan een bepaalde standaarden. Op het moment dat ik een print, sla ik hem plat en haal ik eigenlijk de informatie eruit. Want wat kunt u doen namelijk als burger op ruimtelijkeplannen.nl? Kunt u een laag uitschakelen of kunt u dieper gaan op een laag, kunt u inzoomen. Hetzelfde geldt voor een website, daar zit functionaliteit, dat noemen we functionaliteit en gedrag. Een ander heel bekend voorbeeld is Excel, vast wel mee gewerkt. Excel kunt u de formule laten zien of de uitkomst. Bij het printen maak je een keuze, ik laat of de formule zien of de uitkomst zien. Dus met andere woorden, gedrag zit in een bestand en op het moment dat ik hem ga platslaan door hem analoog te maken, gaat eigenlijk een deel van de informatie verloren. Dus dat is niet de tactiek die wij kiezen voor preservering. Wat wij doen bij preserveringstactiek, en dan kom ik bij dat e-depot terecht, is dat wij een continue doorloop, en dat zit hem dus in procedures, beleid en kennis, om ervoor te zorgen dat de bestanden die wij innemen daarin komen, kunnen lezen, kunnen gebruiken. En dat wij doorlopend checken of dat bestandsformaat, Excel bijvoorbeeld, of dat nog raadpleegbaar is en valide is. En op het moment dat die dreigt uit de markt te raken, zoals WP 5.1 is gebeurd in de jaren 90, moeten wij massaal converteren naar de standaard die dan van toepassing is. Dat is eigenlijk een beetje de achterliggende gedachte van hoe zo'n e-depot werkt. Heb ik daarmee een beetje antwoord? Ja? Dank u wel.
Zijn er nog vragen? Geen vragen.
Excuus.
Oké.
Ik had er iets over opgeschreven. Toezichthoudende rol, hoe zegt dat daar? En hoe zich dat verhoudt tot de gemeente Valkenburg aan de Geul? Dat was uw vraag, hè? Ja. Ik denk dat ik die vraag u denk eventjes schuldig moet blijven. Want ik ben zelf niet de gemeentearchivaris in Valkenburg aan de Geul. Dat is mijn collega Ingmar Koch. Ik ben weliswaar wel zijn plaatsvervanger. Maar ik weet niet van de inhoud van de rapportage die hier in de vorige vergadering is besproken. Dus ik moet u dat antwoord helaas schuldig blijven. Jammer.
Goed, dan bedank ik meneer Luijks voor zijn inbreng. Hij blijft nog even aanwezig, want waarschijnlijk hebben we hem nog nodig bij de behandeling van het voorstel. Ja, dan zou de wethouder, denk ik, aanvullend nog beantwoord geven aan de vragen van meneer Seijben. Dus geef wethouder Rouwet het woord.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb goed geluisterd naar de woorden van de heer Seijben. En dat is volgens mij ook een stukje een strekking van het verhaal wat de heer Pluijmen in een vorige commissie volgens mij ook heeft aangehaald. Ja goed, hoe zit dat natuurlijk in de relatie met het informatiebeleidsplan? Zoals ik u al eerder heb aangegeven, zijn we daar met een extra bureau daarmee aan de slag gegaan. En ik verwacht ook zeer binnenkort daar de eerste conceptversies van. En we zullen ook het presidium vragen om voor de zomervakantie de themasessie in te plannen. Loop ik een beetje misschien op de rondvraag eigenlijk al vooruit. Om een themasessie te gaan inplannen waarbij u als commissie Securaat inzicht laten geven in het huidige informatiebeleidsplan, waar we naartoe willen en welke samenhang daar exact in zit. Nu ligt dat verhaal voor ten aanzien van het Historisch Centrum Limburg, zal ik maar zeggen de archiefwet waar we wettelijke taken hebben. Dus daar moeten we gewoon ook simpelweg mee verder. Hè. Dat is een wettelijke taak die we moeten uitvoeren. En even ook zojuist een prachtige presentatie geven. En dat is ook behoorlijk sexy, kan ik u melden. Als u ziet wat daar eigenlijk plaatsvindt binnen het HCL ten aanzien van de archivering. En om blijvend gebruik te maken van deze regeling, weliswaar is het voorstel straks om een overstap te maken van een DVO naar de gemeenschappelijke regeling, is dat we ook een stukje kennisborging hiermee meedoen en een stukje kostenverlaging door schaalvergroting, omdat we gebruik maken van meerdere gemeentes die dezelfde wetgeving moeten nakomen. En hier zal op zich niet heel veel beleidsmatige keuzes gemaakt worden. Als ik kijk naar de relatie tot het informatiebeheersplan. Maar zullen we wel eens meer afstemming moeten maken ten aanzien van het proces. Want dat werd net al duidelijk aangegeven. Wij moeten ook als gemeente de informatie gaan aanleveren. En straks bij het e-depot wordt van ons ook meer verwacht hoe wij onze digitale informatie gaan aanleveren aan deze partij. En daar zullen wij intern in ons proces, wat uit voortvloeis is van het informatiebeleidsplan, zullen we dat moeten opnemen. Dus in feite heeft dat geen impact op het informatiebeleidsplan. Het past bij elkaar en moet op elkaar gaan aansluiten. Dat is zover mijn beantwoording.
Oké, voldoende.